Goedenavond, broeders en zusters. Wat zeg je nou?
Bouillon.
Kippenbouillon? Hetgeen overgezet zijnde betekent goedenavond. Of niet? Ja, mooi. Ik kan vanavond thuis zeggen dat ze hier in tongen spreken.
Ja, dat kennen we
daar niet. Nee. Ja. Nou, broeders en zussen, ja, mooi dat we ons in ieder geval deze avond weer bezig mogen houden met het woord van onze Heer. En het onderwerp is de geestelijke wapenrusting, hè, uit Efeze 6. Dus laten we ook maar weer Efeze 6 opzoeken en daaruit lezen. En ja, mooi is dat als je bezig bent met het woord van God, dan geeft ons dat ook weer dat wat de Heer nodig vindt voor ons leven. En daar mogen we op vertrouwen. En dat kan bemoediging zijn en vertroosting zijn en opbouw. Eigenlijk van alles waardoor je de Heer beter mag leren kennen. Efeze 6. En daarvan lezen we dan vers 13 tot en met 18. Efeze 6 vers 13 tot en met 18. En daar staat: neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, tot zover. En vanavond, nou, daar staan we dan in het bijzonder stil bij dat wapenonderdeel dat er staat in het 17e vers. Namelijk het eerste daarin, dat is de helm van de zaligheid. Je ziet, hè, dat er in totaal 6 onderdelen zijn, tenminste 6 zichtbare onderdelen van de wapenrusting. En dit is dan inmiddels het 5e onderdeel. De helm heeft te maken met het hoofd. En het 6e, dat komt dan volgende keer, dat is het zwaard. En het 7e, dat is eigenlijk een onzichtbaar onderdeel. Dat is het gebed, het bidden in de geest met waakzaamheid, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, dus we hebben hierna nog 2 avonden te gaan en dan hebben we alles gehad voor wat betreft de wapenrusting. De helm van de zaligheid, dat is waar het vanavond om gaat. Nou staat daar, om maar meteen even met de deur in huis te vallen, in vers 17, daar staat: en neem de helm van de zaligheid. Stukje eerder, vers 13, daar staat: neem daarom de hele wapenrusting van God aan. En in vers 16 staat: neem bovenal het schild van het geloof op. En dan komt vers 17: en neem de helm van de zaligheid. Nou, als je nou niet beter zou weten, dan zou je eigenlijk zeggen van: nou, dat is allemaal, zijn allemaal opdrachten om te nemen. Hè? En dat klopt ook wel, dat wil zeggen, dat klopt in vers 13 en in vers 16. Daar staat namelijk 2 keer het woordje heel letterlijk opnemen. Je moet iets opnemen, iets optillen. En in eerste instantie staat er dus: neem daarom de hele wapenrusting van God op. En in vers 16 staat: neem bovenal het schild van het geloof op. Maar dan komt vers 17 en daar hebben ze dan ook maar gewoon neergezet: en neem de helm van de zaligheid. Maar dat is het niet. Daar staat in vers 17, Als je dat letterlijk zou weergeven, dan staat er: ontvang de helm van de zaligheid. Dus dat, die helm van zaligheid, dat is iets, ja, wat je ontvangt, omdat het je wordt aangereikt. He, dus je hoeft dat niet zelf op te pakken, zo in die zin, maar het wordt je aangereikt. En ontvang het nou maar gewoon. En ja, dat ontvangen, dat is waar het om draait als het gaat om de helm van de zaligheid en feitelijk ook om het zwaard van de geest, namelijk Gods woord. He, want dat ontvangen, ja, dat heeft hier eigenlijk betrekking op die beide onderdelen, de helm en het zwaard. Dus ja, dat mag je ontvangen. Je kunt dat ontvangen bijvoorbeeld ook terugvinden als je even een brief verder gaat. Filippenzenbrief, Filippenzen 4. In het 18e vers. Daar staat twee keer het woord ontvangen, maar de tweede keer dat er sprake van is, dat is het ontvangen van Efeze 6. Paulus bevindt zich in de, als hij de Filippenzenbrief schrijft, en trouwens dat geldt ook voor de Efeze en de Colossensebrief, hij bevindt zich in de gevangenschap in Rome, in zijn eigen gehuurde huis, huisarrest. En er is in ieder geval één gemeente die zorgt voor hem, ook op stoffelijk gebied. Nou ja, uit die gemeente, dat is de gemeente te Filippi, daar vandaan is Epafroditus gekomen, een medewerker vanuit die gemeente, en die heeft allerlei spullen meegenomen. En dat zegt Paulus ook naar aanleiding daarvan in vers 18. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En Paulus maakt er eigenlijk met zoveel woorden duidelijk dat de gave die hij ontvangen heeft van Epafroditus, door middel van Epafroditus, dat, ja, hij dat eigenlijk ziet als een gave aan God. Een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Dat is op zich natuurlijk wel goed om je dat ook te realiseren, dat de gaven die je geeft, want ja, dat doen we van tijd tot tijd ook nog wel eens niet, dat de gaven die je geeft, ja, dat je dat zo mag zien, dat zijn gaven die je aan God geeft. En zeker om het werk van de Heer, in ieder geval een aspectje daarvan, want het werk van de Heer is natuurlijk groot, maar om een aspect daarvan te ondersteunen. Dus Paulus heeft het hier over dat ontvangen. Als je nog een brief verder gaat, Colossense 4, dan heb je dat woord voor ontvangen daar ook nog staan. En dan staat daar in verband met het ontvangen van opdrachten, Colossense 4 vers 10... daar staat: Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. Dus dan kun je ook aan zien dat Paulus zelf ook een gevangene was. Mijn medegevangene. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. Dus er kan van alles ontvangen worden. Opdrachten, zoals hier. En in Filippenzen kan dat zijn een gave die ontvangen wordt. En in de Efezebrief, ja, en dan is dat toch eigenlijk wel iets heel belangrijks. Natuurlijk, daar wordt de helm van de zaligheid ontvangen. Nou, dat woord helm, dat daar door Paulus gebruikt wordt, helm van de zaligheid, het woord helm, als je dat nou ook weer heel letterlijk zou willen weergeven, dan moet je eigenlijk zeggen dat het iets is wat het hoofd omwint. Dus het zit helemaal om het hoofd heen. Dat noemen we tegenwoordig een integraal helm, geloof ik. Dus helemaal, weet je wel, je ziet helemaal niks meer, hè? Gezichtsbedekkende bekleding, zeg maar. Zo'n helm. Dus dat je echt helemaal van alle kanten beveiligd bent. En dat is wel mooi, dat dus de helm van de zaligheid, of de helm van de redding, of de helm van het heil, de NBG-vertaling heeft het over de helm des heils immers, dat je dus die zaligheid, het behoud, dat je dat als het ware op je hoofd zet. Die mag je ontvangen. En dan moet je er natuurlijk wat mee doen. Dan moet je niet met die helm blijven lopen. Maar die moet je opzetten. En het hoofd, ja, dat is de zetel van je gedachten. En van je in meer of mindere mate aanwezige intellect. Maar het is ook de plek van waaruit je hele lichaam bestuurd wordt. Dus zeg maar dat dat hoofd ja, wel een hele cruciale plaats inneemt. He, hoofd en verstand, dat zijn vaak dingen die worden, ja, als in één adem genoemd. Soms ook het hart. He, wij zeggen wel eens van, ja, als ik maar in mijn hart weet, he, dat ik het eigendom ben van de Heer, als je zoiets zegt, dan weet je het in je hart. Maar dat hart, ja, dat is ook weer niet het letterlijke hart, maar daar wordt eigenlijk je hoofd mee bedoeld. He, dus daar, ja, daar is de zekerheid van de zaligheid, daar is de zekerheid van het heil ook aanwezig. Het hoofd als de zetel van je verstand. Nou, de helm van de zaligheid staat hier. En nou blijkt dat dat nog een keer in de Bijbel voorkomt, of tenminste in het Nieuwe Testament nog een keer voorkomt. En dat is in 1 Thessalonicenzen 5, vers 8. De helm van de zaligheid wordt daar ook genoemd. En die wordt daar door Paulus genoemd in één adem met een harnas. Het borstharnas namelijk. En dat borstharnas, dat hebben we ook in Efeze 6 gelezen. Maar ook hier in 1 Thessalonicenzen 5, in het 8e vers. Daar staat: maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Of je zou ook hier mogen zeggen, en als helm de hoop van de zaligheid. En Paulus die heeft het daar dus over de hoop van de zaligheid. De helm van de hoop, met als helm de hoop van de zaligheid. Terwijl hij in de Efezebrief het alleen heeft over en ontvang de helm van de zaligheid. Dus ja, in 1 Thessalonicenzen 5 is het als het ware nog verbonden aan een hoop. Het moet nog ontvangen worden, min of meer. Het is nog een verwachting. En in de Efezebrief, daar nou ja, zegt hij met zoveel woorden van, hè, ontvang die helm nou maar, want het is er. Het is klaar. Hè. Die zaligheid, die kun je ja, rustig in bezit nemen, kun je rustig hanteren, want je hebt hem ontvangen. Dat is wel mooi, hè? Dat hier staat in 1 Thessalonicenzen 5, dat enerzijds het gaat daar over het borstharnas van geloof en liefde. In Efeze is dat het borstharnas van de gerechtigheid, trouwens. En vervolgens ook over de hoop op de zaligheid als helm. Misschien als u even iets bij Thessalonicenzen houdt, misschien dat we even helemaal kunnen terugbladeren naar het Oude Testament, naar Jesaja 59. Want daar kom je die beide ook tegen namelijk. En dan zie je dat Paulus zich dus zowel in de Thessalonicenzenbrief als in de Efezebrief, dat hij zich bedient van woorden die je ook al in het Oude Testament kunt lezen. In dit geval tenminste, Jesaja 59. En dan pak ik even de draad op bij vers 15, of bij vers 14, pardon. Bij vers 14, het gaat daar, ja, over de situatie van het volk van God. En met name is dat het Joodse volk, wat hier wordt aangeschreven. En ja, de Heer die zegt daar in dat hoofdstuk, bekende woorden van, dat de hand van de Heer niet te kort is om te verlossen, oftewel om heil te brengen. Het ligt niet aan mij, zegt de Heer eigenlijk, maar het zijn uw overtredingen die scheiding brengen tussen u en mij. Nou, en zo wordt dat hoofdstuk ingeleid en dan komt hij op een gegeven moment terecht bij vers 14. En daar staat dan: daarom is het recht teruggeweken en de gerechtigheid blijft van verre staan, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het. En het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was, omdat hij zag dat er niemand was. Ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. En hij zette de helm van het heil op zijn hoofd. En het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. En hij hulde zich in de naijver als mantel. En dus er wordt hier over heil gesproken, gerechtigheid. Je zou kunnen zeggen dat dit in feite dichter ligt bij de Efezebrief dan 1 Thessalonicenzen 5. Hè, want daar gaat het over het harnas van liefde, geloof en liefde. En de helm van het heil. Maar hier, en in Efeze ook, daar gaat het over het harnas van de gerechtigheid. En dat zie je hier ook terug. Vers 17. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Dus dat is een bepaalde manier van omschrijven. De Heere die gaat optreden. De Heere die kan de situatie, de ongelovige situatie van zijn volk eigenlijk niet langer aan. En hij zal optreden. En hij zal heil brengen enerzijds. En hij zal wraak brengen. En beide komen zo aan de orde. Gerechtigheid als een harnas. De helm van het heil op het hoofd. Maar ook, staat er in het tweede stukje van vers 17, gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. En dat zijn ja, twee begrippen, wraak en naijver. Naijver, dat heeft met, wij zouden nu zeggen, jaloezie te maken. Dat het volk dus bezig is met afgoderijen, met andere dingen waar de Heere als het ware jaloers op is, naijver. Nou, en hij kleedt zich daarmee omdat hij gaat optreden tegen zijn volk. Dus ja, er wordt wel vaker in de Bijbel over dat harnas en die en met name dan ook de helm gesproken. En dat, nou, dat kun je daar dan ook aan zien. Nou is er eigenlijk ook wel iets aparts aan de hand. Dat is dat die eerste Thessalonicenzenbrief, u had daar nog iets bij, hè? Een hand of een vinger of zo, 1 Thessalonicense. Daar vind je dus dat daar in het 8e vers van hoofdstuk 5 het gaat over dat borstharnas en als helm de hoop van de zaligheid. En dan moet je je realiseren dat die eerste Thessalonicense brief, dat is ook de allereerste brief geweest die Paulus geschreven heeft. He, dus je zou mogen zeggen dat is de eerste van zijn eerste brieven. He, want als je in het totaalplaatje kijkt naar alle brieven die hij geschreven heeft en je rekent de Hebreeënbrief mee, hè, dan kun je ontdekken dat hij 14 brieven geschreven heeft. En die 14 brieven, die zijn natuurlijk ook op bepaalde momenten geschreven. Nou, dat kun je allemaal haarfijn uitzoeken in het woord. En dan kom je erachter dat de Thessalonicenzenbrief, hoewel die best wel laat in de Bijbel staat na een heleboel andere brieven van Paulus, maar dat die eerste Thessalonicenzenbrief de eerste brief is geweest die hij schreef. En in die eerste brief, en dat is de eerste van de eerste 7 brieven van Paulus, we noemen dat ook wel de vroege brieven, hè, schrijft hij over het harnas en schrijft hij over de helm. En dan is het aparte dat de Efezebrief, dat is ook weer de eerste brief, maar dat is de eerste brief van zijn tweede serie brieven. He, dus je hebt twee keer een groepje van 7 brieven. De eerste van de eerste groep is de Thessalonicenzenbrief. En de eerste van de tweede groep is de Efezebrief. En in beide brieven heeft hij het dus over het harnas. En heeft hij het over de helm. En hoewel dat een mooie overeenkomst is, zit er ook een klein stukje verschil in. He, want wat die harnas, dat harnas betreft in Thessalonicense, dan is het het harnas van geloof en liefde. In Efeze heeft hij het over het harnas van gerechtigheid. En als het gaat om de hoop, of de helm, als helm de hoop van de zaligheid, ja, dan lijkt het daarmee alsof hij exact hetzelfde woord gebruikt als in de Efezebrief, maar er zit een klein verschil tussen. He, het woord dat hij in de eerste Thessalonicenzenbrief gebruikt, dat is een woord dat voor heil het meest voorkomt. In de oorspronkelijke taal luidt dat woord soteria. En je hebt trouwens nu ook nog een soort vakblad van theologen. Ik ben daar niet op geabonneerd natuurlijk dan, hè. Maar die heb je en dat heet soteria. Nou, dat is een mooie naam voor een vakblad. Toch? Verlossing of heil heet dat. Maar goed, dat is het woord dat hier ook gebruikt wordt door Paulus. En in de Efezebrief gebruikt hij een woord dat lijkt er ontzettend veel op. Maar het is net even iets anders. Het is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord namelijk. En dat is het woord soterion. Soterion. Dus het een is soteria. En dat komt 45 keer voor in het Nieuwe Testament. En het andere is soterion. En dat komt 5 keer voor. Dus als je dat nou weer bij elkaar optelt. Een beetje goochelen met cijfers. Als je dat nou weer bij elkaar optelt, dan kom je op 50 stuks. En 50, ja, dat is een veelvoud van 5. En dat is het getal van de genade. 50, 500 en al dat soort, 5000. Weet je, dat zijn getallen die komen in de Bijbel voor 5000. Ja, dat zijn allemaal veelvouden van genade. Nou ja, goed. Dat Paulus de apostel is van de genade, dat weten we wel. Maar het is aan de andere kant ook wel mooi om daar even op te letten. Hè. Hier, we gaan zo meteen dat andere woord namelijk opzoeken in de Bijbel. Maar hier in 1 Thessalonicense 5, daar gebruikt hij dus het woord, zeg maar een beetje het algemene woord, wat vaak gebruikt wordt, vaker gebruikt wordt in het Nieuwe Testament voor heil of voor redding. En ja, wat dan ook opvalt, hè, dat is dat Paulus, want dat is ook een duidelijk verschil met de Efezebrief, dat is dat hij het dus heeft over de hoop. Hij zegt, draag als helm de hoop van de zaligheid. En dat laat eigenlijk zien dat die Thessalonicenzen of de gelovigen in het algemeen in die tijd blijkbaar nog op een andere manier tegenover die redding stonden dan de gelovigen die in de Efezebrief worden aangeschreven. Die krijgen het echt te horen als iets van, nou ja, dat heb je, hier, neem het dan maar, ontvang het. De Heer heeft het klaar, ontvang het. Het staat klaar. En hier gaat het nog om hoop. Nou, als je die Thessalonicense brief leest, in zijn geheel, als we dat zouden doen, dan kom je er ook wel achter dat daar ook voortdurend die hoop enorm meespeelt. De hoop, uiteindelijk gaat het om de hoop op de wederkomst van Christus. Ik zei net al, die eerste Thessalonicense brief, dat is de eerste van een groep van 7 brieven van Paulus. En die zijn allemaal geschreven gedurende de tijd die door het boek Handelingen beschreven wordt. En in die tijd van het boek Handelingen speelt de hoop op de wederkomst de belangrijke rol. De gelovigen in die tijd die dachten nog simpelweg dat ze het mee zouden maken. Dat de Heer Jezus Christus terug zou komen. En dat is waar ook Paulus van getuigt. Hij heeft het hier, moet je maar eens kijken, in hoofdstuk 4 vers 15 bijvoorbeeld. Dan zegt hij, dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst of aanwezigheid van de Heere. Dus dan zegt hij gewoon simpelweg, wij die levend zullen overblijven. Dus apostel Paulus die was toen ook nog gewoon overtuigd van het feit dat hij dat mee zou maken. Hij zegt hier namelijk niet eens van wij die mogelijk levend zullen overblijven. Zo weet je wel, een beetje slag om de arm. Maar hij zegt gewoon wij die levend achterblijven. Tot de komst van de Heer. Is dat dan fout geweest van Paulus? Want nu zeggen we van ja, dat heeft hij wel mooi gezegd. Maar we zitten nu zo'n 2000 jaar later en het is er nog niet van gekomen. Heeft hij het dan fout gehad? Nee, hij heeft niet fout gehad. Hij handelde in overeenstemming met dat wat God op dat moment bekendgemaakt had. Dat woord van God is stukje bij beetje geopenbaard. En gedurende de handelingentijd, kun je kort door de bocht zeggen, was er de verwachting op de wederkomst van Christus. Daarom is het ook een beetje link, of misschien wel heel erg link, om zomaar allerlei teksten die je in de Bijbel tegenkomt, om die op de tijd van nu bijvoorbeeld toe te passen. Je moet altijd even kijken naar waar heeft het, op welke tijd heeft het betrekking. Want dan laat je ook alles mooi op zijn plek. En dan kun je ook ontdekken dat zogenaamde onwaarschijnlijkheden in het woord. Hè, zoals dit. Of zoals dat er op andere plaatsen staat dat het nog een korte tijd zal duren en de Heer Jezus komt terug. Al dat soort dingen. Dan blijken dat soort zogenaamde onwaarschijnlijkheden juist exact te passen in het plan dat God had. En heeft. Wij leven nu in de periode na de handelingen. Dat mag duidelijk zijn. En in die periode is die hoop op de wederkomst als zodanig niet de hoofdboodschap. En vandaar dat je, als je brieven leest van Paulus uit die tijd, dat hij ja, in feite ook maar gewoon rekening ermee houdt dat hij niet achterblijft tot de komst van Christus, maar dat hij sterft, zal gaan sterven. He, en dat kun je bijvoorbeeld in de 2e Timotheusbrief terugvinden. He, dan, ja, dat las je voor die tijd nergens. Dat hij dacht van, nou, ik ga sterven. Nee, ik ga het meemaken, dacht hij. Maar daarna, dan merk je ja, dat de boodschap veranderd is. Nou, hier heb je dan dat daar zeg maar ook naar uitgekeken wordt, naar de wederkomst van Christus. Trouwens, als je dat vierde hoofdstuk nog even een stukje verder meeleest, vers 16, daar staat dan, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, hè, daar heb je het weer, zegt Paulus, de levenden, die achtergebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Hè, om de Heer in de lucht ja, te ontmoeten. Nou, dan gaat hij verder in hoofdstuk 5 en dan zegt hij, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, en die zij, dan heeft dat te maken met ja, mensen die tegenstanders eigenlijk zijn van God, die hem niet verwachten. Wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensvee en een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Nou, en zo schrijft hij verder. En dan zegt hij in vers 8, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en als helm de hoop van de zaligheid. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. He, dus je kunt in ieder geval hier in dit verband ook zien dat die zaligheid, ja, dat dat iets is wat nog verkregen moest worden. He, dat geldt in ieder geval hier in deze context. Wij zijn gesteld, zo schrijft hij in die tijd, tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij we waken, hetzij we slapen, samen met hem zouden leven. Ja, het zijn prachtige woorden. Het zijn ook woorden die, ja, hoe zou ik het zeggen, ook wel bemoedigend zijn. En die ook principes aangeven die er ook werkelijk toe doen. Ook voor ons, net zo goed. Alleen ze gaan niet letterlijk over ons. Dan moet je inderdaad toch bij die laatste groep van 7 brieven van Paulus terecht. Om te ontdekken van, nou, wat is nou ja, dan onze hoop en hoe kijken wij daar tegenaan? En hoe zit het ook met, ja, met de zaligheid? Oh, mooi. Dat woord hier zaligheid, hè, dus ik heb gezegd dat is soteria. Nou, is wel mooi als je het even onthoudt. Of even, dat je dat gewoon onthoudt. Zou mooi zijn. Maar het hoeft niet hoor. Maar het andere woord, en dan gaan we toch maar weer even terug naar Efeze 6. Dat is het woord ook vertaald met zaligheid. En ik zal ook de laatste zijn die zegt van dat is een foute vertaling of zo. Ik vind alleen persoonlijk, maar goed, dat is mijn idee. Ik vind zaligheid een beetje ouderwets klinken. Dus ik vind heil of redding vind ik eigenlijk net zo goed. Als het niet mooier is. Maar goed, zaligheid. Want zaligheid is in de Bijbel namelijk ook zoiets als gelukkig zijn. Gelukzaligheid. Dus, hè. Maar goed, hier wordt wel zaligheid bedoeld in de zin dus van redding. De redder, hè, die zalig maakt. De zaligmaker, heb je dat ook weer. De redder. Paulus zegt, ontvang die helm van de zaligheid. Hij laat het hoop, woord hoop achterwege. Hè, maar hij zegt, ontvang die helm van de zaligheid. Nou, dat woord dat hier gebruikt wordt, dat komt maar 5 keer voor. En we hebben al 1 keer gelezen, dat is namelijk hier in Efeze 6. En ik zou eigenlijk die andere keren ook even met u willen lezen, even bij langs willen gaan. Want ja, dat zijn toch ook wel weer woorden, of plekken, teksten, die ons zo specifiek bepalen en bij het plan van God voor de tijd waarin we nu leven. En de eerste keer dat je dat vindt in de Bijbel, dat is in Lucas, Lucas hoofdstuk 2. En dat is in de geschiedenis van Simeon. Het zijn altijd hele belangrijke mensen die de naam Simeon dragen, dat weet je wel. Hè? Simeon die daar in de tempel komt. Nou was dit een hele oude Simeon trouwens. In Lucas 2 vers 25. Daar vind je die geschiedenis. En ik begin daar ook maar gewoon even te lezen. Maar dan kom je vanzelf terecht bij dat woord zaligheid. En zodra je daarbij terecht bent gekomen, dan weet je van oké, dat is precies hetzelfde woord als wat Paulus schrijft. En tot op de letter nauwkeurig. Nou, er staat in vers 25. Dit speelt zich af minimaal 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus. Jozef en Maria die zijn met de Heer Jezus zijn ze naar de tempel gegaan in Jeruzalem. Om hem aan de Heer voor te stellen. Zo lijkt het in vers 22. Eigenlijk staat er dat ze hem naast de Heer stellen. En dan staat er in vers 25. En zie... Er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Nou, we kunnen in het algemeen wel zeggen dat we met Simeon in ieder geval te maken hebben met een gelovige man. En ook iemand ja, die trouw was aan het woord van de Heer. En ja, de naam Simeon betekent ook zoveel als gehoorzamend, luisterend, hè, met aanneming horend. Dus je hoort iets en je neemt het ook aan, weet je wel. En dat is zeker bij het woord van God, is dat ja, van het allergrootste belang. Hè, dat je dat doet, dat je dat woord leest, maar het ook aanneemt. Paulus die zegt later, in een van zijn brieven zegt hij van ja, jullie hebben het woord van God aangenomen. Niet als een woord van mensen, maar wat het echt is, het woord van God. Ja, dus dat komt allemaal in die naam Simeon tot uitdrukking. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En dan gaat vers 26 verder. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. Dat is wat, hè? Die man die. Ja, dat is dus een gelovige geweest. Die op de een of andere manier heel persoonlijk geleid werd. In allerlei zaken. Door de Heilige Geest. Je hebt dat nou al 3 keer gelezen. Aan het eind van vers 25 staat. De Heilige Geest was op hem. In vers 26 staat. Dat hij een goddelijke openbaring had gekregen. Door de Geest. Door de Heilige Geest. En in vers 27. En hij kwam door de Geest in de tempel. Nou, dat is in ieder geval 3 keer duidelijk. En dan weet je ook wel, dan staat het ook wel vast ook. Dat die man moest daar zijn. Klaar. Dat kon niet anders. Dat heeft God zo geleid. Dus die moest daar zijn. En dan staat er, vervolg van vers 27. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om het hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen. En hij loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want dat was namelijk die goddelijke openbaring die hij gehad had. Volgens uw woord. Want mijn ogen hebben, en daar heb je hem, uw zaligheid gezien. Dat u, of die u, bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder Ja, Jozef, als ik dat zo lees, dan denk je de moeder van Jozef, maar dat snap je wel, dat is niet zo, hè. Jozef en zijn moeder, dus de moeder van de Heer Jezus, verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Dus deze Simeon, ja, die was ook nog in de positie om Jozef en Maria te zegenen en ook nog profetische woorden uit te spreken. Dus ja, je hebt met deze man niet zomaar met iemand van doen, hè, maar daadwerkelijk iemand die zo door de Heer al een leven lang voorbereid was. Hè, die man die leefde met het woord, hij verwachtte de vertroosting van Israël en nou, dan had de Heer hem ook nog even wat extra's bekendgemaakt. Dat hij niet zou sterven voordat hij de gezalfde van de Heer zou hebben gezien. Nou, dat gebeurt ook allemaal. En dan heeft hij dat kind in de armen. Het kind Jezus. Hij neemt het in zijn armen. En dan staat er in vers 29 dus. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het is alleen maar de evangelist Lucas die dit allemaal beschrijft. Je zult in de andere evangeliën niet lezen over Simeon of Hanna of zo uitgebreid die beginjaren en de aankondigingen en zo van de geboorte van de Heer Jezus en van Johannes de Doper. Zo uitgebreid als Lucas dat doet, zo vind je dat niet. En dit is zo'n geschiedenis die vind je ook alleen maar in het Lucas evangelie. En ik denk wel eens, dat is ook weer niet voor niets. Want ja, we weten dat Lucas is niet alleen de schrijver van het Lucas-evangelie, maar ook van het boek Handelingen. En je merkt in het boek Handelingen en ook later in de late brieven van Paulus, dat Lucas en Paulus, ja, dat zijn twee medewerkers geweest zijn, die ook een hele innige band met elkaar hebben gehad als medewerkers van God. Je kunt de naam Lucas kun je nergens lezen in de Bijbel, tenminste niet in het Lucas-evangelie en ook niet in het boek Handelingen, hoewel hij die wel geschreven heeft. Maar je komt zijn naam wel tegen, 3 keer notabene, alleen maar in de late brieven van Paulus. En daaraan is Lucas in feite ook wat betreft zijn taak verbonden. Achteraf gesproken, en dat is altijd makkelijk, maar achteraf gesproken kun je zeggen en kun je ook zien dat de voorbereidingen om te komen tot, laat ik het maar even heel snel kort door de bocht zeggen, tot het lichaam van Christus, dat je dat al bij Lucas in het Lucas-evangelie proeft. Nou, hij heeft het hier over bijvoorbeeld vers 32. Er staat in de HSV ook een voetnoot bij vers 32, dat je dat ook letterlijk kunt lezen en dan staat er als voetnoot dat die zaligheid, dat is een licht tot openbaring van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Je merkt dat Lucas heeft het over zaligheid, hij heeft het over licht, hij heeft het over volken, hij heeft het over heidenen en hij heeft het over het volk Israël. En dat komt hier allemaal bij elkaar. En dat is iets dat is kenmerkend voor het Lucas-evangelie en ook voor het boek Handelingen. Want ook daar lees je over licht, heidenen, het volk van Israël. En dat allemaal bij elkaar komt, deelhebbend aan het heil. Nou, Lucas heeft dat kindje in de handen. En hij zegt van, nou, ja, nu kan ik wel sterven. Simeon heeft het kindje in de handen, ja. En hij zegt van, nou, nu kan ik wel sterven, want mijn ogen hebben het heil gezien. Hij zou de Christus van de Heer zien voordat hij zou sterven. Nou, hij heeft hem in zijn handen. En er staat ook zo mooi dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. Nou, hij had de trooster in de handen. Dat was de Heer Jezus Christus. En mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En de eerste keer dat je dus dit woord zaligheid in het Nieuwe Testament tegenkomt, zie je dat het niet zomaar betrekking heeft op iets, maar dat het betrekking heeft op een persoon. Namelijk dat kindje Jezus, de gezalfde van de Heere. De vertroosting van Israël. Dus dat is niet zomaar een zaak of zo, een iets. Nee, Het is hier een persoon. De zaligheid die bereid is voor de ogen van de volken, de heidenen, het volk Israël. De zaligheid of het heil. Die combinatie die je hier leest, met name in vers 32 over het licht en over de heidenen, dat is een combinatie die maakt alleen Lucas in de Bijbel. Lucas heeft het een paar keer hier in dit evangelie en nog een paar keer in het boek Handelingen, heeft hij het over licht en heidenen. Paulus die is op een gegeven moment gesteld tot een licht der heidenen. Nou, dat is in Handelingen 13. Lucas schrijft dat, Paulus zegt het. Nou, en zo zie je dat allemaal verder zich ontwikkelen. We komen daar straks trouwens nog wel even bij terecht. Als je nou even naar hoofdstuk 3 gaat van Lucas. Hoofdstuk 3. En dat is, dat speelt zich dan zeg maar 30 jaar later af. He, want Lucas 2 en dat Simeon de Heer Jezus in zijn handen neemt. Dat is, toen was de Heer Jezus zeg maar nul, hè, zeggen wij dan. 40 dagen, dus hij was in zijn eerste levensjaar. Maar in Lucas 3, daar gaat het over Johannes de Doper. En wel een volwassen Johannes de Doper, die daar predikt en de Heer Jezus Christus aankondigt. He, dat loopt uit in vers 21 op de doop van de Heer Jezus. En in vers 23 van Lucas 3, daar staat dan, en hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij begon. Nou ja, Johannes de Doper, dat weten we ook uit het Lucas-evangelie, is 6 maanden eerder geboren dan de Heer Jezus. En ja, dat betekent dat ook Johannes de Doper zo ongeveer 30 jaar oud geweest moet zijn. He, dus 30 jaar na dat moment in de tempel is daar Johannes de Doper. En hij zegt, hij predikt. Hij komt bij de Jordaan, komt hij samen, vers 3. Daar staat, en hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. He, dus Lucas 3, vers 3. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. En daar heb je weer dat woord zaligheid. Alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Kijken. U ziet dat bij vers 6, tenminste in de herziene Statenvertaling, daar staat een D'tje, zie je dat? Aan het begin van dat vers, een heel klein D'tje. En dat D'tje dat verwijst naar Jesaja. Dat staat er dan weer bij. Bijvoorbeeld Jesaja 52 vers 10. En daar gaat het inderdaad. Hè, laten we dat er even bij nemen. Jesaja 52 vers 10. Want we moeten zometeen toch even in Jesaja zijn. Dus dan bent u daar ook gelijk maar al vast. Jesaja 52 vers 10. Dat is een heilsboodschap. En trouwens, ja, ook wel mooi, hè, dat in vers 9, daar gaat het over dat de Heere zijn volk heeft getroost. Jesaja 52 vers 9, tweede stukje, de Heere heeft zijn volk getroost. De vertroosting van Israël, weet je wel. En dan staat er in vers 10, de Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. Nou, daar komt nou die uitdrukking het heil van onze God voor. En dat is ook wat je in Lucas 3 leest. Alleen, ik denk toch dat Jesaja 52 er niet mee bedoeld wordt. Want als u nog een beetje verder terugbladert in Jesaja, naar hoofdstuk 40 toe. Jesaja 40. Het is allemaal makkelijk te vinden, hè, vind je niet? Jesaja. Grote profeet. Dat is makkelijker, dat is Habakuk en zo, weet je wel. Dan moet je echt zoeken. Ik dacht van, we houden het gewoon makkelijk vanavond. Jesaja 40. Daar vind je in vers 3 tot 5 de woorden die overeenstemmen met de woorden die op Johannes worden toegepast. Ik zal het u even voorlezen. In Lucas 3, daar stond, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn. Nou, en kijk nou in Jesaja 40 vers 3. Daar staat een stem van iemand die roept in de woestijn. In Lucas gaat het dan verder met, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. En in Jesaja 40 vers 3, tweede stukje staat, bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Je hoort wel dat het allemaal in elkaars verlengde ligt, hè? Vers 5 van Lucas 3 zegt, elk dal zal gevuld worden, elke berg en heuvel zal geslecht worden, de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. Nou, als je dan in Jesaja leest, vers 4, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden, wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. Oneffen wordt effen. En dan zegt Lucas 3 vers 6 vervolgens, en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Eigenlijk staat er, alle vlees zal de zaligheid van God zien. De zaligheid van God. En dan zegt Jesaja 40 vers 5, de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. En ik heb toch wel het idee dat met de aanhaling van in Lucas 3, dat daar met dat zien van alle vlees, of door alle vlees van de zaligheid van God, dat daar wel degelijk vers 5 van Jesaja mee bedoeld wordt. En dat die zaligheid of dat heil van God, dat staat in de oorspronkelijke profetie in Jesaja 40 dus omschreven als, de heerlijkheid van God zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. En in Lucas staat, en alle vlees zal de zaligheid van God zien. Dus die zaligheid, of dat heil, nou, je kunt op zijn minst zeggen, dat is verbonden aan de heerlijkheid van de Heere. En als het er nou echt om gaat, dat hebt u trouwens ook kunnen lezen in het laatste morgenroodboekje, dan gaat het bij de heerlijkheid van de Heere uiteindelijk om de persoon van de Heer Jezus Christus. Want Hij is de heerlijkheid van de Heere. Maar Hij is ook de zaligheid van God. Dus je komt eigenlijk in alle gevallen terecht bij Christus. En het getuigt allemaal op Christus. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden, ja. Maar hoe wordt die dan geopenbaard? Nou, in Christus. En de zaligheid van God, of het heil van God, wordt geopenbaard. Hoe dan? Nou, in Christus. Het is namelijk onlosmakelijk verbonden aan Christus. Ik had, toen ik op de Bijbelschool zat, toen hadden wij een leraar. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar misschien dat sommigen gelijk al denken, wat het zal die wel geweest zijn. Nou, dat is dan voor jezelf. Maar die zei van, maakt eigenlijk niet uit op wat voor vragen je ook stelt in de Bijbel. Je komt altijd op Christus terecht. Zei hij. Dus altijd, als je als antwoord geeft Christus, is het altijd goed. Nou, ik sprak toevallig gisteravond, een broeder die zat bij mij in de klas op de Bijbelschool. En die zei van dat hij een keer tijdens een proefwerk had hij op alle antwoorden had hij Christus ingevuld. Ja. Ja, en dat was toch niet de bedoeling. Maar hij zei van ja, maar je hebt zelf gezegd Het is Christus. Als ik Christus invul, ja, dan doe ik het goed. Ja, dan kon hij eigenlijk, dan moest hij hem toch ook wel weer gelijk in geven. Dus hij kreeg wel een voldoende. Maar hij had het ook niet geleerd, dus het kwam hem ook wel goed uit zo. Maar goed. Ja, dat zijn natuurlijk linker opmerkingen, hè, als je dat zegt. Je komt altijd bij Christus uit. Ja. Maar in dit geval is het wel verantwoord. Hè, want hier gaat het enerzijds in Lucas over de zaligheid van God. Maar die zaligheid hebben we in Lucas 2 al gezien. Dat is een persoon. Namelijk de gezalfde van de Heer. En in Jesaja 40 gaat het, als die stem wordt aangekondigd van een die roept in de woestijn, dan gaat het over de heerlijkheid van God die geopenbaard zal worden. Ja, en de heerlijkheid van God, die ga je zien in Christus. Het gaat om Hem. En dat zie je in allerlei mooie facetten, zie je dat terug in de Bijbel. Je ziet dat al bij het geven van het manna, weet je wel, het brood uit de hemel. Dan wordt dat beloofd en via Mozes zegt de Heer dat ook tegen het volk. En dan zegt hij van, nou, morgen zul je de heerlijkheid van de Heer zien. Moet je nagaan. En dan is het de volgende morgen en dan gaan die mensen naar buiten, buiten de legerplaats, het kampement. En wat zien ze? Ze zien allemaal manna op de grond liggen. Ja, ze wisten niet wat het was, want daar noemden ze het manna. Wat is het? Betekent dat? Maar later leer je in de Bijbel dat dat manna niets anders is dan een beeld van Christus. Ja, jullie zullen de heerlijkheid van God zien. Morgen. Ja. En dan gaan ze kijken en dan zien ze het brood, hè, dat eigenlijk uit de mond van de Heere is neergedaald. En ja, dan zegt de Heer Jezus later in Johannes 6 van, ja, niet Mozes gaf u het brood uit de hemel. Ik ben het brood uit de hemel. Het ware brood. Hè, dus ja, met dat soort beelden kom je altijd weer bij Christus uit. Inderdaad. Nou, en dat geldt hier ja, dan toch in wezen ook. Het gaat over de heerlijkheid van de Heere die door alle vlees gezien zal worden. En in Lucas gaat het over de zaligheid van de Heere, van God, die door alle vlees gezien zal worden. Dus het is wel mooi om dat eventjes zo met elkaar te vergelijken. Los van het feit dat die uitdrukking de zaligheid van God wel op meer plaatsen voorkomt trouwens, in het Oude Testament. Maar zo ja, zien we hier dat de zaligheid verbonden is aan de heerlijkheid. En dat is eigenlijk iets dat moet je even vasthouden. De zaligheid is verbonden aan de heerlijkheid. Nou, dan gaan we een stap maken in de Bijbel naar Handelingen 28. Die mocht natuurlijk ook niet missen, want dat is de derde tekst waar je over die zaligheid leest. Handelingen 28. Belangrijk markeringspunt in de heilsgeschiedenis en ook daarmee in het woord van God. Paulus is dan in Rome aangekomen. Hij werd als een gevangene daar naartoe gebracht. In Rome aangekomen staat er in vers 16. Dat toen wij in Rome aangekomen, die wij trouwens, dat is dus ook Lucas, hè, want Lucas schrijft dit. Dus Lucas was er ook bij. Toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Zie je? Dus hij mocht op zichzelf wonen. Nou, en dan vraagt Paulus de leiders van de Joodse gemeenschap in Rome bij elkaar. Die vraagt, of die nodigt die uit. En die komen dan ook. Nou, en dan staat er in vers 23, daar begin ik even te lezen. Dan staat er, en nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. En hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens. En zij gingen uiteen, nadat Paulus dit ene woord gezegd had, terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: ga naar dit volk toe en zeg: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. Ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord. Je zou eigenlijk zeggen, dat waren bepaald geen Simeons. Want ze hadden wel oren, maar ze hoorden niet. En ze hadden ogen, maar ze zagen niet. Dus, met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En ze zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. En toen hij dat gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. En hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. En die 2 volle jaren waar het hier over gaat in vers 30, dat zijn nou de 2 jaren geweest waarin hij de Efezebrief geschreven heeft. En Filippenzen en Colossenzen en de brief aan Filemon. En dus daar begon ook die tweede reeks van brieven, van het schrijven van brieven door Paulus. En je kunt ook wel zeggen, daar begon ook deel 2, als het ware, van zijn bediening. En je ziet ook hier, en dat zagen we in het begin van de geschiedschrijving van Lucas ook, maar je ziet ook hier dat er gesproken wordt over heil of zaligheid, en dat er gesproken wordt over volk, dit volk namelijk, en er wordt gesproken over de heidenen, en al die zelfde dingen waar ook Lucas aan het begin over schreef, toen hij de woorden uit de mond van Simeon opschreef. En zo doet hij dat hier eigenlijk ook weer. Het is 1 grote doorlopende lijn, waarin de Heer zijn volk, het Joodse volk, op het oog had, maar ook heidenen. Gelovigen of mensen die als heidenen ook gezien werden. Hier staat nu, in vers 28... laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En hier staat voor zaligheid van God dus precies hetzelfde als wat ook in Lucas 3 vers 6 staat. Alle vlees zal de zaligheid van God zien. Moet je nagaan, dat werd toen al gezegd. Alle vlees zal de zaligheid van God zien. Dat was aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. En hier, en dan ben je zo 33 jaar later, dan staat er dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. Want dat zijn de Simeons. Die zullen luisteren. Die zullen niet horen, want dat deed het volk van Israël ook wel, horen, maar het niet aannemen. Maar als je hoort en je neemt het wel aan, dan luister je. Luister dan toch eens naar wat ik zeg. Hoor je niet wat ik zeg? Ja, ik hoor het wel, maar ik luister niet. Weet je wel? Dus er is wel een beetje verschil tussen, hè? Horen en luisteren. Nou, zij zullen luisteren. En dan krijg je dus de tekst die vanavond centraal staat, hè, uit Efeze. En dan hebben we nog 1 tekst waar ook dat woord voorkomt. En eigenlijk wordt het daar meer als een bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Maar dat is een bekende tekst uit Titus, Titus 2... Ja, daar moeten we toch ook nog eventjes naartoe. Dat is een brief die Paulus geschreven heeft na die tijd dat hij daar 2 jaar gevangen zat in zijn eigen woning. Titus 2. Titus 2, dat is een klein briefje. Dat is wat lastiger te vinden weer. Hè? Zeg maar de Habakuk van het Nieuwe Testament dan. Titus 2. Vlak voor de Hebreeënbrief. Daar onthoud ik het tenminste altijd aan, want dat is een grote brief. Dat kun je makkelijk. Hè? Ja, en ik moest het ook nog leren op catechisatie trouwens vroeger. Ja. Die opleiding heb ik ook nog genoten. Titus 2, daar staat in vers 11. En daar heb je het eigenlijk al. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En nou zit het dus in het woord zaligmakend. En je zou je ook kunnen zeggen, want verschenen is de genade van God tot heil in alle mensen. Zo zeg je het eigenlijk heel letterlijk. Verschenen is de genade van God tot heil in alle mensen. En dat heil of zaligheid, hier staat het dan met zaligmakend vertaald. Dat is weer datzelfde woord.
Ik heb het woord vertalen voor alle mensen.
Ja, dat kan je doen. Maar als je het letterlijk wil vertalen, dan moet je zeggen in. Ja, dus daar staat ook echt het woord in. In alle mensen. En dit is dus ook de laatste keer, de vijfde en laatste keer, dat je dat woord, ja, zaligheid of heil of redding, hè, dat je dat woord tegenkomt. En dat woord, dat wordt dus ook alleen maar gebruikt door Lucas en Paulus. Dat hebben we nu gezien, namelijk het Lucas-evangelie, het boek Handelingen en de brieven aan de Efeziërs en aan Titus. En het is de laatste keer en ja, dit is ook weer niet zomaar een tekst. Dit is namelijk een tekst die ons direct bepaalt bij wat is nou de gezonde leer voor de gelovigen van nu. En dan kom je, ja, ik zou haar zeggen als vanzelf bij Titus 2 uit. Titus 2 vers 1 begint met, en Paulus schrijft dat dus, hij dringt er zo op aan, hè, bij Titus, bij zijn medewerker. Hij zegt, maar u spreek wat bij de gezonde leer past. En hij eindigt in vers 15. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Dus en daartussenin. Daar vind je nou wat bij de gezonde leer past. Nou en dan noemt hij heel veel dingen. Maar dan komt hij uiteindelijk op vers 11 terecht. En daar begint. Ja, waar het in de gezonde leer nou echt om draait. En dat is, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ik volg even gewoon de vertaling nu. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld, wereld, daar staat het woord eeuw, tijdperk. In deze tegenwoordige eeuw bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Nou, het begint in vers 11 met de zaligmakende genade van God die verschenen is. In vers 12, daar zegt hij wat dat dan te betekenen heeft voor het leven hier en nu. Want die zaligmakende genade van God die leert ons, in de MBG vind ik eigenlijk net zo mooi, daar staat die voedt ons op. Die voedt ons op om de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige eeuw bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat gaat eigenlijk over het nu. En dan komt er in vers 13 dat toekomstaspect. Want dan staat er, terwijl wij verwachten. Dus wij zijn bezig met leven. Vers 12, terwijl wij verwachten. Dus wij leven in de verwachting. Dat betekent dat. De zalige hoop. En verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dus die zaligmakende genade, dat heil Gods, dat loopt uit op de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. Paulus heeft het ook over het verschijnen met Christus in heerlijkheid. En dan zie je hier ook, hè, dat vers 11 gaat het over dat heil. Vers 13 gaat het over de heerlijkheid. Dat daar inderdaad verband tussen ligt. Net zoals dat we dat zo strakjes zagen toen we Jesaja 40 vergeleken met Lucas 3. Hè, de aankondiging van Johannes de Doper, zeg maar. Die stem die roept in de woestijn. Hè, nou, dat houdt verband met elkaar. Hè, wij hebben deel en krijgen deel. Wij hebben dat in geestelijke zin, maar we krijgen het in tastbare zin aan de heerlijkheid. Omdat we deel hebben aan de zaligheid. Omdat we deel hebben aan het heil. Dat God ons gegeven heeft. Dus ja, hier heb je de kern van waar het om draait. Ik denk, ik vermoed dat ik u wel eens gezegd heb. Hè, dat woord dat hier dus staat in vers 12 met dat leren. Hè, dat gaat over de genade van God. Dat leren, die genade van God leert ons. Dat kun je dus ook vertalen met opvoeden. Maar dat woord, dat wordt in de evangeliën ook gebruikt. En dan wordt het vertaald met geeselen. Hè? Ja, als je dat nou mee zou nemen hierheen, dan zou je zeggen, de genade van God geeselt ons om de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige eeuw bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Nou ja, dan weet ik ook wel dat als je het over de genade hebt, dan denk je, dan is niet, geeselen is nou niet het eerste woord waar je dan vervolgens ook aan denkt.
Ik heb onderwijs als.
Ja, onderwijs, ja. Ja, maar er staat wel, er staat dus echt een woord als dat je een kind opvoedt.
Nee.
En er staat bijvoorbeeld in de evangelie dat de Heer Jezus gegezeld wordt en dan wordt datzelfde woord gebruikt. Nee. Als hij voor de hoge priester staat, weet je wel, dan wordt hij gegezeld. Dus ja. Maar goed, nogmaals, ja, dat zijn niet echt woorden die je nou direct aan de genade van God, of een woord dat je direct aan de genade van God verbindt. Leren en opvoeden, onderwijzen, ja, dat is allemaal prima. En toch, hè, ik denk aan de andere kant ook wel eens dat er ook best wel gelovigen zullen zijn die, als zij terugkijken op hun leven en ontdekken, en dat, ja, vooral als je natuurlijk wat ouder bent, dan heb je meer om op terug te kijken, en zo is het nou één keer, dat je daarin ook dingen ziet die nou bepaald geen pretje zijn geweest. He, waar op basis waarvan je in een bepaalde richting gestuurd bent, of hoe dan ook. Je levensloop is op een bepaalde manier gegaan door allerlei dingen die zich hebben afgespeeld in je leven. En dat zijn mooie dingen, maar het zijn ook rotdingen. En ik zou me kunnen voorstellen dat je, als je daarop terugkijkt, dat je denkt van, ja, ik ben blij dat, he, want dat hoor je wel eens, hè. Hebben mensen de ergste dingen meegemaakt. En dan zeggen ze achteraf, ik ben blij dat ik dat meegemaakt heb. Hey, ik ben blij dat ik dat meegemaakt heb. Ik ken iemand die zit in een rolstoel. En die zegt, ik ben blij dat ik in een rolstoel zit. Want daardoor heb ik de Heer zo leren kennen nu. Ja. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je dan zegt van, nou, de genade van God die heeft me de goede kant op gegezeld. Maar, hè. Laten we het maar gewoon op opvoeden houden. Want het klinkt gewoon wat prettiger. He, maar ja, weet je, de grote lijn is natuurlijk toch van Gods genade, dat hij ons toch wel echt daar brengt waar hij ons hebben wil. En dat, ja, dat doet hij in principe in liefde. En dat is ook altijd met het oog op de liefde, he, die hij toont, en op basis van zijn genade. He, en de Heer, ja, he, die heeft het goede met ons voor. En we kunnen ons leven gerust in zijn hand leggen. En het van hem verwachten. En het mooie is, je mag ook best misstappen maken. En je mag best dingen fout doen. He, want er zit geen wetticisme namelijk in de tijd waarin wij nu leven. Dan doe je maar een keer een paar dingen fout. En dan loop je maar een paar keer met je neus tegen de muur op. He, maar als je kind van de Heer bent, dan is hij toch degene die je vasthoudt. En die je leidt. En die je daar brengt waar hij je hebben wil. Dat is toch wel iets machtigs. He, dat je daaruit leven mag. Hier staat dus in vers 11, hè, daar staat dan dat woord zaligheid of heil. Het is dan in de HSV vertaald met zaligmakend. En als je nou in vers 13 kijkt, dan staat daar het woord zaligmaker. Nou, ik heb dat in het begin heb ik al een beetje moeilijk gedaan met die woorden, die oorspronkelijke woorden. Soteria, soterios. En hier staat dan in vers 13 het woord zaligmaker en dat is het woord soter. He, dus daar staat dat de Heere, Heere Jezus, is onze soter. Onze zaligmaker. En NBG-vertaling zegt onze redder. En soms ook zegt de NBG-vertaling onze verlosser. En dat is het dan weer net niet. Maar het is wel onze redder. Er zit namelijk een verschil in. Ja, hij is onze redder. En weet je wat dan... Want ik heb dat nog even zitten nakijken. Dat woord redder... Dat komt in het Nieuwe Testament... Komt dat best wel een paar keer voor. 24 keer. Om precies te zijn. En als je alleen naar de late brieven van Paulus kijkt... Komt het 12 keer voor. En van die 12 keer... Heeft het 6 keer betrekking op de Zoon. En het heeft 6 keer betrekking op de Vader. Nou, dat vind ik altijd van die leuke wetenswaardigheden. Hè? Ik zie u een beetje kijken van... Nou ja, mooi, dat zal mij vast... Nou, nee hè. Nee, maar dat is toch mooi. He, dus dat je dat zo ziet. En dus in de totale late brieven van Paulus, die 7 stuks, daar kom je dat woord 12 keer voor. In de brief aan Titus, dat is een late brief, alleen al komt het 6 keer voor. En dus het is gewoon leuk om dat even bij langs te gaan. Want dan zul je zien dat het slaat op de Vader, op de Zoon. Op de Vader, op de Zoon, op de Vader, op de Zoon. Ja. Dat kun je toch...
Goed verdeeld.
Ja, goed verdeeld. Precies verdeeld. Dat kun je ook niet verzinnen als mens, denk ik dan. Hè? Maar kijk maar eens. Als je Titus 1 vers 3 neemt. Er staat... En ik lees gewoon alleen maar even die versen hoor. Even zomaar los uit de context. Maar er staat, door de prediking die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. Nou, als dat er zo staat, dan wordt in principe de Vader bedoeld. God onze zaligmaker. In vers 4 staat, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Zie je? En dan slaat het opeens op de Zoon. Dus vers 3 op de Vader, vers 4 op de Zoon. In hoofdstuk 2 komt het ook 2 keer voor. In vers 10, daar staat dat zij niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Nou, dan heeft het betrekking op God. En in feite daarmee heeft het betrekking op de Vader. Maar kom je in vers 13, dan staat er, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. En dan staat het erbij, Jezus Christus. Dus dat is duidelijk, dat gaat over de Zoon. Nou, in hoofdstuk 3 heb je dat dan ook nog een keer, in vers 4. Daar staat toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. En dan kom je in vers 6 en daar staat, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Zie je? Nou, dat is nou heel mooi in evenwicht. Je zou zeggen van nou, als het gaat om de redding, om de verlossing, om het heil, dan hebben... Ja, dan heeft de Vader en de Zoon, die hebben daar als het ware een gelijk aandeel in. He, dus daarom kun je ook in de Bijbel terugvinden dat God onze verlosser is, de Vader onze verlosser is, maar ook de Zoon. En ja, als je het helemaal precies wil zeggen, dan moet je natuurlijk eigenlijk zeggen dat de Vader heeft in de Zoon verlost. In en door de Zoon. He, heeft hij redding gebracht. Ja, en daar hebben we dan deel aan. Nou... Prachtig. He? Soter. Niet meer vergeten nou. Soteria, soter. De redder. Ja, en dan heb je, om het helemaal compleet te maken, dan heb je natuurlijk in de Bijbel ook nog het werkwoord dat erbij hoort. En dat is sozo. Sozo. Ja. Nou, en dat komt natuurlijk ook wel weer allerlei keren voor in de Bijbel. Maar twee daarvan wil ik nog even met u opzoeken tot slot. Dat is in Efeze 2. Ah, weet je, eigenlijk hoef je ze niet eens op te zoeken, want u kent het gewoon uit uw hoofd. Dat zit namelijk in die zin, uit genade bent u zalig geworden. Daar heb je het werkwoord redden. Alleen is het daar passief en dat betekent het gebeurt aan jou, dus je bent het. Je bent zalig geworden. In vers 4 begin ik even te lezen, er staat, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. En dan staat er, uit genade bent u zalig geworden. Uit genade bent u zalig geworden. Wij zouden, als wij het nu zouden moeten, ja, dit is ook nu vertaald trouwens, maar goed, als wij het zo onderling, hè, als wij het zouden vertalen, dan zou je nu zeggen, jullie zijn gered geworden. Of jullie zijn behouden geworden. Want er staat niet meer van. En hij heeft ons mede opgewekt, vers 6, en mede in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Daar heb je het weer. Staat er op de precies dezelfde manier als in vers 5. Jullie zijn gered geworden. En dat is wat God aan ons gedaan heeft. En dat redden, dat is het gevolg van dat hij ons heeft lief gehad, ons mede levend gemaakt heeft met Christus, ons mede opgewekt heeft met Christus en ons mede een plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten. En zo ziet God ons eigenlijk al. Wij zitten natuurlijk hier nog maar te steggelen en te doen hier in dit ondermaanse, met al onze leuke dingen, maar ook met al onze ellende. Maar wat God betreft is het eigenlijk al zo van, ja, joh, ik heb je alvast apart gezet. Voor mijzelf uitverkoren. Maak je er niet al te druk over. En voor zover we de weg nog te gaan hebben, nou, dan mag je je bekleden, je mag je realiseren dat je gezegend bent in Christus. Je mag je bekleden met al die wapenen Gods. En vergeet dan ook niet de helm van de zaligheid te ontvangen. De Heer die geeft hem gewoon, want hij is al klaar voor gebruik, maar ontvang hem ook. En leef daarmee en weet, ja, dat je hoofd en je gedachten behoed worden in Christus. Door die helm van de zaligheid. Tot zover. Zullen we met elkaar de Heer danken? Dan gaan we daarna nog weer een lied zingen tot slot. Maar eerst gaan we danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heer, aan het einde van de avond dat we opnieuw bij u mogen komen. We willen u danken, ja, voor wie u bent. Voor wat u doet, Heer. Hoe u uw plan hebt gemaakt. En ja, Heer, dat we daar ook als gelovigen, Heer, zo stukje bij beetje ook zicht op mogen krijgen. En dank u wel, Heere, dat we, ja, dat zicht alleen maar krijgen wanneer we uw woord openen. Heere, want uw woord, ja, dat is het middel waardoor u zich openbaart. Heere, het geschreven woord, maar ook het levende woord, onze Heer Jezus Christus. En we willen u zo danken, Heere, dat we weten mogen dat hij in deze wereld geweest is. En dat hij zijn leven gegeven heeft, Heere, voor uw volk, maar uiteindelijk ook voor ons. En we willen zo danken, Heer, dat we, ja, door dat verlossingswerk van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha, dat ook wij daardoor de verzoening hebben ontvangen, de verlossing door het bloed en de vergeving van onze overtredingen. En dat er, ja, wat dat betreft ook niets meer tussen u en ons instaat. En dank u wel, Heer, dat we ons bewust mogen zijn van die plaats, die positie die u ons hebt geschonken als nieuwe mensen in Christus. En Heer, we willen ook, ja, bidden, Heer, dat, ja, u ook in het leven van alle dag, Heer, dat ook allemaal zo uit wil werken, dat we mogen wandelen in overeenstemming met wat we zijn in u. Dank u wel, Heren, dat we het daarin van u verwachten mogen. Heren, dat u daarin ook met ons meegaat en dat ja, in alles, Heren, u werkt door uw genade. Heren, dat dat ook de grondtoon is, Heren, van heel uw omgang met ons. Heren, het is alles genade. En we leven, Heren, vanuit uw hand. En we danken, Heren, dat we ja, al onze noden, al onze zorgen, Heren, bij u mogen brengen. En ze ook in uw hand mogen leggen. En ook mogen danken, Heren, dat we er daarom ook rust mee krijgen. Heren, en weten mogen dat het bij u goed is. Daar danken we u voor. En we danken, Heren, dat we zo ja, deze avond hier bij elkaar mochten zijn. We danken u ook dat u met ieder van ons meegaat straks. Heren, en ook bent met allen die we lief hebben. Heren, dat u ons ook tot zegen wil stellen. Heren, in het leven van alle dag. Dank u wel, Heren, daarvoor. En we loven en prijzen u daarvoor. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.